welkom in de uitzending.
Goedenavond.
Ja, niet alleen ben je uitgenodigd naar aanleiding van het verschijnen van jouw roman Leviathan of Het Hart in de Steen, maar je bent ook 40 jaar columnist. Dat is indrukwekkend. Hoe is dat als jubilaris? Zeg je, ja, dat is gewoon voorbijgevlogen en niks aan de hand?
Ja, het is voorbijgevlogen, kan ik wel zeggen. En ik vind het een wonder dat ik nog besta, maar het gaat gek genoeg je me makkelijker af dan 40 jaar geleden. Zat ik op elk stukje te ploeteren en dat heb ik helemaal niet meer.
Het schrijven, is schrijven geen lijden?
Sorry?
Is het schrijven steeds minder lijden? Schrijven is lijden,
niet
wordt wel eens gezegd.
Minder lijden, maar je hebt natuurlijk veel meer ervaring krijg je op den duur. En je hebt veel meer routine. En weliswaar sta je nog voor allerlei hele moeilijke problemen die je moet oplossen. Maar dat gaat toch makkelijker dan vroeger. Ja.
Weet je nog de allereerste column? Dat is 40 jaar geleden
heel
dan.
Heel lang geleden. Dat was een column over een jongetje van de middelbare school, eerste klas van de middelbare school, die had een viswedstrijd gewonnen. En ik vroeg me af in hoeverre vissen wel ethisch was en of dat jongetje dat wel kon verantwoorden voor zijn eigen geweten. Later ben ik zelf ook gaan vissen, dus die eerste column slaat eigenlijk nergens meer op, maar dat was toen nog wel een punt voor mij.
Goed en kwaad, is dat iets wat, waar je als columnist op de een of andere manier altijd wel mee bezig bent?
Je bent ermee bezig, maar ik ben geen moralist. Ik probeer me juist af te keren van het idee dat je voortdurend als dominee moet rondlopen in de columns van een krant. Dus ik probeer juist een soort afstandelijkheid te bewaren. Of dat lukt, weet ik niet, want je bent toch een emotioneel mens. En je hebt natuurlijk toch allemaal ideeën over hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Maar dat is niet het eerste waar ik andere mensen mee wil opschepen.
En toch ventileer je een mening of een opinie of een observatie. Kennelijk zit er wel een drang om anderen daar deelgenoot van te maken.
Ja, absoluut. Maar dat is natuurlijk de drijfveer van een schrijver. Dat hij wil dat een ander net zo gaat denken als jij. En hij wil die ander daarvan overtuigen. En dat doet hij met alle middelen, met alle woorden die tot zijn beschikking staan. Dus natuurlijk. Maar dat is niet altijd een moralistische opvatting. Dat kan ook een esthetische opvatting zijn. Kan ook, je kan over alles een mening hebben. Het gaat over hoe je een sinaasappelkistje in elkaar moet timmeren, bij wijze van spreken. En dan wil je graag dat andere mensen ook op precies dezelfde wijze het sinaasappelkistje gaan timmeren.
Misschien is het wel een hele hulpvaardige kant eigenlijk.
Als je het zo wil zien, graag. Maar ik heb ook wel genoeg tegenwerpingen gehoord om te weten dat niet alleen mensen, dat je niet alleen maar medestanders kweekt, maar ook tegenstanders.
Zeker, ja. Het wereldje waar inderdaad mensen niet gespaard worden. De schrijverswereld, in welk kamp je je bevindt. Goed, zover zullen we niet gaan, Max Pam. Wel muziek natuurlijk. We gaan zo meteen genieten van een concert door het Nederlands Kamerkoor. De Vespers van Sergei Rachmaninoff. Hoe is het met muziek, met klassieke muziek in jouw leven? Ben je daarmee opgevoed?
Ik ben er niet echt mee opgegroeid. Hoewel mijn vader wel geïnteresseerd was in muziek. En ik kan me nog heel goed herinneren de dag dat hij een klein pick-upje binnenbracht. En laatst heb ik aan mijn zoon verteld dat ik in mijn jeugd niet eens televisie kende. Dat vond hij een onbegrijpelijk iets, dat er een tijdperk zonder televisie was. Maar er was ook een tijdperk, daarvoor nog, zonder grammofoon. En dat moet voor die mensen, dus als je muziek wilde horen, dan moest je een echte uitvoering horen. Dan moest je naar het concertgebouw of dan moest je een kamerorkestje bij je thuis laten komen. Dat gebeurde ook wel.
Of zelf zingen.
Zelf zingen, ja. Mensen hadden natuurlijk veel muzikaler in die zin dat ze graag familieorkesten maakten en familiemuziek maakten. En als er nou ergens uit blijkt dat je het van je vader leert, dan is het wel in de muziek. Of van je moeder leert. Hè, van Jaap van Zweden, noem maar op. Allemaal hebben ze het van hun familie geleerd.
Wat hoorde je op de pick-up van je vader? Of wat draaide hij?
Nou ja, dat wil ik ook later op de avond laten horen. Ik weet het allereerste plaatje wat hij had, dat was Chopin, Dino Lupatti. En dat was toen een godheid in de jaren 50. En die werd vereerd door Man Ewing. Dat was ook een grote geest natuurlijk bij ons uit. En Edward Munch. Dat was natuurlijk ook een enorme fan van Lupatti. En dat speelde dan zich af op dat hele kleine pick-upje. En dat 44 toeren plaatje.
Die Nolipati speelt Chopin. Ja, dat is ook altijd een legendarische pianist gebleven. Non-stop verkrijgbaar.
Kan je zo opzetten en dan hoor je nog steeds dat hij alle anderen... Of, nou, niet alle anderen, het is later ook schitterend gespeeld. Maar dat hij absoluut de top is. Dat hoor je meteen.
Nou, daar kijk ik naar uit. Die Nolipati... Zometeen Rachmaninov, zeker Rachmaninov, een man van de grootste, meeslepende, allerindividueelste expressie van allerindividueelste emotie. Echte romanticus.
Dit is religieuze muziek.
We gaan nu een spirituele kant van Rachmaninov horen zometeen. Ja. Wat is muziek die jij het liefste hoort? Los van
voor mij is dit hele, hele moeilijke muziek natuurlijk. Ik ben er wel in geïnteresseerd. Ik ben een half jaar geleden... Nou heb ik toevallig door een vriend een klooster bezocht in Limburg. En toen ben ik ook naar de vespers van de monniken gaan luisteren. En dat is, het is wel een beetje, je valt erbij in slaap als je niet oppast. Maar dit is bij Rachmaninov werkelijk adembenemende muziek. En als je weet dat dit in 1915 is gecomponeerd. En in 1917 de revolutie is uitgebroken. En toen dat werk werd meteen afgevoerd van het repertoire. En Rachmaninov is naar... notabene naar Hollywood geëmigreerd. Dus dat is wel een fantastische gedachte als je straks deze muziek hoort. Helemaal de Grieks-orthodoxe kerk hoor je hierin.
Zeker, de Vespers van Rachmaninov. Een soort spirituele reis door de nacht naar het licht.
Het is bijna niet te geloven. Een mens heeft dit gemaakt. En dan kun je zeggen dat is via de hand van God, of via de brein van God is dit in zijn hoofd terechtgekomen. Maar dat een mens dit kan maken is toch wel heel... Het is heel Gregoriaans als je het helemaal tot je door laat dringen. Daar zit het vaak heel dicht tegenaan.
Max Pam is onze logegast vanavond in het Max Avondconcert op NPO Radio 4. Hij is 40 jaar columnist en van hem is net zijn magnum opus verschenen. De roman Leviathan of Het Hart in de Steen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Straks na het concert, een concert zonder pauze. Max, ik ga je vragen of jij je plekje kan gaan opzoeken. Okay. Want de meeste mensen zitten al. Je hebt een kaartje en alles nog wat. Dus ik spreek je zometeen na afloop van het concert. Max Pam dus, onze logegast vanavond, die nu zijn plek gaat opzoeken op het concert dat de Vespers van Rachmaninov laat horen. Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra.